nu werk ik dubbele aantal uren voor de helft van het salaris, een derde. Ik ben 100 keer gelukkiger.
Hi, je luistert naar Potentieel Goud. Ik ben Albert Goldstein. Potentieel Goud is dé podcast over jou. In Potentieel Goud ga ik op zoek naar de vraag of het jou en mij lukt om onszelf te zijn. In ons werk en in de samenleving. Met Potentieel Goud wil ik een plek creëren waar ik inzichten, verhalen en lessen van mezelf en anderen kan delen. Te gast in deze aflevering is Erik Woldrik. Erik gooide in 2017 het roer radicaal om. Hij volgde zijn passie en startte de Twentse Foodhall. Ik praat met hem over zijn liefde voor eten, Twentse streken, en luister vooral naar ons gesprek als je deze wil snappen, en hoe hij met 75% minder salaris 100% gelukkig is. Nou, ik wens je veel plezier met dit gesprek. En als je in Enschede bent, ga zeker even langs bij de Twentse Foodhall. Ik ben net binnengelopen bij de Twentse Foodhall. Voor iedereen die nog na mij gaat binnenlopen, welk gerecht moet ik echt proberen?
Dat zijn er eigenlijk een aantal. Dan moet je in ieder geval bij Oma's Kitchen de spicy chicken eten. Dan moet je in ieder geval bij Vanessa, onze Surinaamse keuken, Vaparanza Soul Food, de masala sensation hebben gegeten. En ik durf wel te zeggen, de allerbeste saté van in ieder geval Oost-Nederland. Zo niet heel Nederland wordt toch wel echt wel gemaakt door Daddy Cool.
Klinkt heerlijk. Hey, Erik, het is nu 3 jaar geleden dat jij nog bij een hele grote organisatie in een totaal andere rol werkte. Wanneer kwam je erachter, ik wil echt iets heel anders gaan doen?
Ik denk dat dat het belangrijkste moment was toen ik een enorme burn-out heb gehad. Toen gebeurde er zowel privé heel veel in mijn leven als ook zakelijk liep ik tegen dingen aan. Ik was eigenlijk alleen maar voor mijn gevoel dingen aan het doen die niks toevoegden. Met andermans concepten bezig zijn en dan zag je vervolgens ook dat daar zelf weinig leiderschap in werd getoond. We moeten veranderen, vooral iedereen behalve ik. Gedrag, hè, wat je vaak bij leiders tussen aanhalingstekens ziet. Dus ik vond niet dat ik nuttig bezig was en dat ik ook weinig waarde toevoegde aan dat soort processen. Het heeft geleid tot een periode waar ik ook eigenlijk heel weinig nog van herinner. Maar toen ik daar eenmaal uitkwam, was voor mij wel één ding heel duidelijk. Dit gaat me niet meer overkomen. En dat kan alleen maar als ik wat ga doen wat heel dicht bij mezelf ligt.
Dus die heftige periode, hoe lastig ook, gaf je dit inzicht wel?
Dat die hoe lastig zeker op dat moment en hoe diep dat gat ook is geweest.
Kun je zeggen dat je hem nodig had?
Ja. Ja, dat is in een soort van spirituele wijze, als je daarnaar kijkt op die manier, kan ik wel zeggen dat ik hem nodig heb gehad. Om ook in de fase daarna er doorheen te komen.
Hey, en Erik, want hoe gaat het dan verder? Want je komt in zo'n burn-out terecht. Je zegt ook van ja, veel van die periode weet ik eigenlijk ook niet meer. Maar je wist wel dat je het graag anders wilde. Ja. De podcast is natuurlijk, je luistert ernaar. Je zou het eigenlijk ook moeten zien. Ik zit hier nu in de Twentse Foodhall en het ziet er echt super indrukwekkend en gaaf uit. Dat is zeg maar wel een aantal jaar later. Maar hoe kom je dan op dat pad van ik wil iets met eten gaan doen?
Nou, ik ben heel erg na gaan denken over wat mij beweegt en waar ik blij van word. En weet je, in mijn vorige leven stelde ik altijd de vraag aan iemand anders van waar word je nou blij van? En wanneer ging je voor het laatst naar huis met een grote glimlach op je gezicht? En wat deed je toen en wat maakt dat? En nou, weet je, eigenlijk ben ik dat soort vragen heb ik veel te weinig aan mezelf gesteld. En ik was ook in een gelukkige omstandigheid dat ik in een team, wel door mijn eigen keuze, ik ben uit het werk gestapt wat ik deed. Ik was programmamanager met allemaal ingewikkelde dingen waar ik totaal geen liefde meer voor had. En, ik ben eigenlijk meer gaan doen met wat ik leuk vond in een heel leuk team. En daar hadden we een teamontwikkeldag en daar werden mij ook die vragen gesteld. Die liefde die ligt uiteindelijk bij mensen weer met elkaar in verbinding brengen. Nou, wat is daar ultieme in dan een etentje met elkaar? En eten verbindt.
Zeker.
Eten
zeker.
En drinken verbindt. Zet mensen aan elkaar, met elkaar aan tafel. Zet een mooi eten neer, zet een mooie dranken neer en je hebt de mooiste gesprekken. En dan zie je oprechte verbinding weer.
En wanneer komt dan zo'n moment dat je denkt van ja, ik moet echt een soort van eetconcept, een foodconcept?
Ja, het is natuurlijk, want je zou ook vanuit mijn werk zou ik ook op een andere manier natuurlijk mensen om een tafel kunnen zetten. Maar daar staat ook een stuk voor mij dat ik heel sterk aan mijn eigen concept wilde gaan werken. En dat zat niet in consultancy, in programmamanagement, in opzetten van mogelijk te gekke praatclubjes, wat omringd is door lekker eten. Dat zat heel erg sterk in, ik wil gewoon een restaurant hebben. En dat zat in mijn hart, dat kwam eruit op een gegeven moment. Ja, ik wil dat op mijn manier gaan doen.
En hoe reageerde je omgeving op je plannen, op je ideeën?
Ja, bijna als vanzelfsprekend. Het was bijna wel passend. Maar wel, zou je dat dan nou wel doen? En ik had een hele goede baan, ik had een heel goed inkomen.
Een mooie auto, ik heb nog wel eens bij een auto gezeten.
Dus ik had, alles was wel voor elkaar in die zin. En nu werk ik dubbele aantal uren voor de helft van het salaris, een derde. Een 100 keer gelukkiger.
Wat betekent jezelf zijn voor jou?
Nou, het is bijna de centrale vraag geweest voor mij, waar ik werkte. Echt letterlijk, wat doe ik hier? Wat doe ik hier? Ik voeg hier niks toe. Ik ben niet mezelf hier. Ik moet iemand anders zijn hier. Dat wordt van mij verwacht. Nou ja, door wat ik net vertelde, ben ik heel erg de vraag gaan stellen. Wie ben ik en waar word ik gelukkig van? En dat betekent ook dat voor mij betekende dat in ieder geval dat ik daaruit wilde stappen en dat ik een nieuwe wending wilde geven aan waar ik mee bezig was. Dus dat betekent dat het over een andere boeg moet gooien. En daarbij heb ik met mezelf heel duidelijk afgesproken. Ik ga wat doen wat uit mijn hart komt en waar ik gelukkig van word.
Ja, dus dat is voor jou een hele belangrijke als het gaat over jezelf zijn.
Ja.
Zijn er dan bepaalde lessen of inzichten uit jouw eigen leven die je daarin ook heel erg weer even hebt vastgepakt op zo'n moment? Of die jou heel erg helpen om daarin je volgende stap te zetten?
Nou ja, ik weet in ieder geval wat het me brengt op het moment dat ik iets doe waar ik niet gelukkig van word. En dat was een hoop ellende. Dat wil ik niet meer. Ik kijk daar ook niet met met vervelende negatieve gevoelens op terug. Het heeft mij heel veel gebracht, juist die periode. Dat is wel een moment geweest wat ik steeds nog wel, hè, momenten dat het moeilijk is, mij helpt om mij terug te halen van hey, waar ben ik nu mee bezig en wat maakt het nu voor mij moeilijk?
Mm.
Waar heb ik nu dan last van? Doe ik wel datgene waar ik blij van word?
Ja, dus eigenlijk als je zegt van hey, wat heb ik nou echt over mezelf geleerd? Dan zeg je, ik heb het echt nodig om voor mezelf te bepalen van hey, waar kom ik nu vandaan en welke stap heb ik nu te zetten? Maar als je nou die lessen van de afgelopen jaren voor jezelf gewoon eens even op een rijtje zetten. Stel dat hier morgen een bus stopt met mensen uit het bedrijfsleven en die zeggen, mm-hmm. Hey, kom eens even kijken wat die Wolderik heeft neergezet hier bij de Twentse Foodhallen. Wat voor inzichten en lessen zou jij ze dan graag willen meegeven?
Ja, ik denk uiteindelijk gaat het heel erg om dat je jezelf kent en dat je weet waar je goed in bent en weet waar je niet goed in bent. En dat je weet waar je gelukkig van wordt. En dat is natuurlijk altijd makkelijker gezegd dan gedaan. Ik heb daar 5 jaar over gedaan uiteindelijk. Dus zelfkennis, experimenteren en volhardendheid.
Ja, ja.
Ondernemerschap is volhardendheid is misschien wel het kernwoord.
Ja, we hadden het volgens mij ook al even in ons. We hebben net ook even lekker gegeten hier. Hoewel, mijn broodje hummus werd daar niet helemaal onder gerekend, begreep ik. Maar toch, hè. Maar we hadden het in ons vorige gesprek ook al even over ondernemen. En zeiden ook al tegen elkaar van ja, die mensen die denken dat je ondernemer moet gaan worden om heel rijk te worden, die moeten echt uit een droom geholpen worden.
Ja.
Ik hoor jou ook zeggen van, als ik nu kijk naar wat ik doe, ik ben 100 keer gelukkiger. Maar het heeft me ook gewoon ook wel het nodige gekost.
Ja.
Dus het vraagt inderdaad gaan experimenteren en op je bek durven gaan.
Ja.
Want je bent in iets totaal nieuws gestapt, wat ook voor jou nieuw was. Als je nou kijkt naar de Erik, laten we zeggen in 2017 en de Erik vandaag. Wat zijn verschillen die mensen bij jou zien of die je zelf ervaart?
Ik denk dat het belangrijkste wat ik terugkrijg is dat mensen zien dat ik mezelf ben. Dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen.
Ja, en waarin zien ze dat dan?
Ja, ik heb gewoon heel veel lol erin ik doe ook festivals hiernaast. Dat is eigenlijk mijn experiment. Dat is gewoon compleet uit de hand gelopen natuurlijk. Hè. Maar het eerste festival deden wij in 2015. We waren een van de eerste foodtruckfestivals in Nederland. En dan met de voetjes in het gras buffelen, slepen, lekker knutselen, gekke dingen doen. Daar word ik heel erg blij van. En daar werd ik in ieder geval, dat hielp mij, dat experiment hielp mij ook om te beseffen van... ik weet nog dat mijn vrouw, we waren aan het opruimen na het eerste festival, het compleet verregend. Dus dat is overigens ook het idee geworden van, nou, dat je het concept slaat aan, maar laten we maar een dak boven ons hoofd creëren.
In Nederland is het toch handiger om naar binnen te gaan.
Nou, ja, daar is de Twentse voetbal letterlijk uit ontstaan. Ja. Te veel regen. En dat ik 's maandags was natuurlijk, want dat zie je altijd, het hele weekend regen en 's maandags was droog. En 's maandags sta je dan op te ruimen. En ik stond met een hark, alle troep bij elkaar te harken. En mijn vrouw die zat lekker een chai tea te drinken op het terras. En die keek mij een keer aan en zei, maar je bent blij hè? Weet je, geef mij maar gewoon een hark en ik vleeg die troep wel bij elkaar. En ik werd daar heel erg blij van. En dat is wat mensen zien.
Hey, en als je dan kijkt naar wat je nu hebt staan. Je hebt gisteren notabene je eigen biertje gepresenteerd. Ja, vertel eventjes, Twentse streken.
Ah, wat is het leuk dat je daarom om vraagt. Ja, dat is echt wel een kers op mijn taart of een hele mooie schuimkraag op mijn eigen bier. In het experimenteren en bezig zijn en ondernemen en erachter komen dat als je aan het ondernemen bent, dat je gewoon eigenlijk heel veel leuke dingen kunt doen en veel meer kunt realiseren dan je soms zelf wel niet van tevoren denkt. Als je maar gek durft te denken. En ik ben een enorme bierliefhebber. En ik dacht van, nou, als ik dan toch een eigen restaurant begin. En dan heb ik een hele grote bar met een te gekke tapinstallatie. 16 bieren op de tap. Maar daar staat niet mijn eigen bier tussen. Dus dat is altijd wel
er miste een, nog wat.
En er miste eigenlijk nog wat. Nog
ja,
wel wat
zeker.
En uit het niets bood Gulpen aan om zelf of samen een bier uit te brengen. En ja, dat is voor mij toch wel een momentje. Waarvan ik denk, ja, je eigen bier zit daar. Dit gaat niet om omzet. Dit gaat niet om, ik bedoel, ja, tuurlijk, het is een hardlopen inmiddels, maar dat is helemaal niet het doel. Het gaat erom dat ik mijn merk aan het opbouwen ben. En daar hoort gewoon een eigen bier bij.
Fantastisch. Hey, en wat zegt het biertje over jou en wat je hier aan het neerzetten bent?
De grap is, we hebben een bier ontwikkeld en bierliefhebbers willen altijd dingen in hokjes plaatsen. En waar ik echt een gruwelijke hekel aan heb en waar ik ook echt voor oppas naar mijn eigen mensen en naar gasten. En ik druk helemaal niks in hokjes. Dat maakt ook bij me onwijs, als een marketeer mij vraagt van, nou ja, noem eens even je persona's op, hè, zo noemen ze dat dan. En wie zijn je doelgroepen en zo. Ja, loop hier naar binnen en ik heb 80-jarigen tot baby's in de foodhal. Ik geloof niet in hokjes, geloof ik oprecht niet. Dat segmenteren van mensen, of dus bieren. En dat bier wat ik dus heb ontwikkeld, dat laat zich ook niet in een hokje plaatsen. Het is mensen kennen het ook niet. Als je het echt in een hokje wil zetten, dan is het de Vienna Lager. Nou, dat zegt waarschijnlijk nog steeds iemand wat. Maar je moet hem gewoon proeven. En dan kun je hem ook inderdaad in een hokje plaatsen. En dat is ook echt wat wie ik ben, maar wat ook de foodhall is. Wij zijn gewoon uniek in Twente en in Oost-Nederland. En mijn bier dus ook.
Ik vind het ook leuk om te merken dat op heel veel momenten ook nu al in dit gesprek Twente natuurlijk voorbij komt.
Ja.
Dat zit diep bij jou.
Ja.
Wat is er tussen Twente en Erik?
Oh ja, ik denk dat de gemiddelde Tukkers sowieso heel fier, zoals wij dat zeggen, fier is op ja, weet je, dat je uit Twente komt. Ik vind het een te gek regio. Ik heb heel veel gereisd, maar toch kom ik altijd terug. Maar net zoals eigenlijk alle Tukkers terugkomen naar Twente, weet je wel. Want je mist uiteindelijk toch iets wat van waar je vandaan komt. Twentse streken overigens, dat bier, dat dat heeft als logo de geelgors, dat is een vogeltje. Je kunt allerlei vogeltjes kiezen, maar dit is de Twentse geelgors.
De Twentse geelgors, die kent hem niet.
En die staat symbool voor die tukken die altijd uitvliegt naar hele verre streken zoals Groningen, Amsterdam, Azië, noem maar op. Maar die komen allemaal terug in de foodhall, want daar hebben we deze smaken en deze geuren ook allemaal. En zo is het voor mij ook.
Ja, fantastisch. En Erik, weet je waar wij ook gewoon nog wel wat te doen hebben? Kijk, wat ik nog wel eens meemaak bij al die randstedelingen is dat ze tegen mij zeggen, voor de luisteraar, ik woon in Zwolle. Erik woont in Enschede. Dat is echt een aanmerkelijk verschil. Erik zit ook te knikken. Maar dat ze denken dat Enschede echt naast Zwolle ligt. Dus dat zeg maar alles voorbij Amersfoort toch op een soort van loopafstand van elkaar lijkt te liggen. Herken je dat?
Ja, ja, en ook wat ik altijd wat mij opvalt is dat mensen uit de Randstad die hier komen. Wauw, dit is bijna on-Enschede's de foodhall. Ja, hoezo is dat on-Enschede's? Dit is gewoon in Enschede. Dit is dus ook Enschede. En het mooiste compliment dat ik dan vervolgens krijg, dit is beter dan wat wij in het Westen hebben. En daar durf ik ook wel voor te staan.
Het is heel mooi en ik hoorde ook in je terug, hè, wat je net ook al aangaf, van je wil echt niet in in hokjes denken. En je merkt natuurlijk ook bij je gasten en ook bij de marketeers.
Ja.
Dat ze dat wel willen. Dus ja. Het is ook volgens mij ook een...
Het geeft volgens mij mensen een houvast. Ja. Want dan heb ik het kunnen plaatsen. Ja, ik hou daar niet van.
Nee. Stel nou dat jij een soort van carte blanche zou krijgen om ook in het Nederlands bedrijfsleven de eetcultuur te verbeteren en te veranderen, Erik. Wat zou je daar dan doen?
Oh.
Denk eens even terug aan de kantine van die grote corporate waar jij voor werkte. Waar zou je starten?
Nou, sowieso bij de gast. De gast moet altijd centraal staan. En daarbij het bedrijf zelf. Hè. Waar staat het bedrijf voor? Wat zou ik daarin veranderen? Nou, toevallig waar jij nou aan refereert, die hadden, vond ik, echt een hele goede cateraar. En dat zou voor mij wel een voorbeeld zijn. Ik hou niet van kopiëren of zo, maar hoe zij met welke producten, welke gerechten zij aanbieden, met welke herkomst, maar ook hoe zij met het personeel omgaan. Dat zou wel heel erg passen in hoe ik iets zou neerzetten. Ik denk wel dat, wat ik zie bij bedrijven, vooral bij verandertrajecten en noem maar op, dat gaat altijd in programma's die in mijn optiek helemaal nergens op slaan. We gaan allemaal bijeenkomsten organiseren. Nou, en dan komt dan altijd een CEO of een weet ik veel. Die komt het aftrappen.
Ja.
En die loopt dan die zaal na afloop uit. En die denkt, verdomme, ik heb echt een heel goed verhaal. Weet je, ik heb iedereen overtuigd. En ondertussen nee, de middelvingers onder de tafel hangen, weet je wel. Ik geloof daar niet in. Ik ben er echt van overtuigd dat je eigenlijk connectiviteit moet creëren en stimuleren. En laat het dan maar eens gebeuren. Weet je, dat kun je sturen, dat kun je beïnvloeden. Maar dat ga je niet doen met allemaal van die massale bijeenkomsten. En dat zo werkt dat niet. Je zult eerst connectiviteit moeten stimuleren, veiligheid daarin garanderen. En ik denk dat eten daar wel een hele mooie manier in zou kunnen zijn. En dat verzinnen, daar kun je een hoop mooie momenten mee creëren. Dat kan zijn dat je uitwisselingslunches krijgt tussen afdelingen. Daar kan ik wel wat op bedenken als een soort van veranderd programma.
Ja. Kun je je voorstellen dat je daar zelf ook nog een keer een concept in ontwikkelt, Erik?
Het is wel een... Als het dicht bij mij blijft, en dat is dus eten en verbinden, ja.
Hey, ik wil even met je naar iets wat volgens mij ook echt jouw hart heeft. En dat is het ontwikkelen van mensen. En
ja.
Ik ben zelf heel erg bezig met ook te kijken naar onderwijs van morgen. Wat zou jij graag in het onderwijs willen zien veranderen om mensen ook, zeg maar, meer besef te laten krijgen van hun eigenheid en wie ze zelf zijn?
Ik vind het echt de essentiële vraag. Daar wordt veel te weinig aandacht aan besteed. Daar wordt al in het basisonderwijs is dat er helemaal uitgegubd door de overheid. Weet je, alles draait om taal en rekenen en scores en CITO vanaf wat is het wel niet, welke groep. Terwijl juist het in mijn optiek veel meer zou moeten draaien om persoonlijke ontwikkeling. En hoe hou jij je hoe ga jij om met tegenslagen? Ruzie op het schoolplein, hoe acteer je daarin? Dat doe je niet met een rekensom, toch? Dat doe je niet omdat je weet wat een zelfstandig naamwoord is. Nou, ik vind dat echt de grootste kolder. Die balans is volledig weg daarin. En dat zie je eigenlijk doortrekken in het vervolgonderwijs ook. Ik geloof erin dat je zoveel mogelijk een balans dus moet hebben in de harde kant en in de zachte kant. Misschien zelfs wel wat meer de zachte kant, om weer wat balans terug te krijgen in wat we de afgelopen 15 jaar door de afgelopen kabinetten kwijt zijn geraakt. En voor mij zou dat betekenen, want ik wil zelf ook een opleiding starten voor horecaonderwijs. En dat gaan wij neerzetten op een hele praktijkgerichte wijze. En de een die heeft persoonlijke begeleiding net wat meer nodig dan de ander. Dat is wat ik hier wil neerzetten. Daar geloof ik heilig in.
Mm. Ik wil nog even terug, Erik, naar wat je aan de start van dit gesprek vertelde. Je vertelde dat je zelf in 2011 een burn-out kreeg. Belangrijke soort van levensles, zo schets je het ook. En je schetst ook nu hoe jij kijkt naar het onderwijs en wat daarin ook in ontwikkeling nodig is. En die kan ik heel goed volgen. Maar is het ook niet zo dat je gewoon een aantal van dit soort momenten moet meemaken om gewoon, zeg maar, die soort van Erik te worden die je nu bent? Hè? Dus is het ook is het ook niet gewoon het leven wat je daarin gewoon moet ondergaan?
100%. 100%. Het is alleen dus de vraag, en daar gaat mijn pleidooi ook aan vooraf. Het gaat er uiteindelijk om, ben je in staat om dat soort momenten aan te kunnen? Ik heb daarin op wat voor manier dan ook het geluk gehad dat ik daar het positieve uit heb weten te halen. Maar ik denk dat er ook heel veel mensen zijn die daar minder goed dus mee om weten te gaan. En misschien daardoor wel talenten laten liggen. Hun dromen laten liggen. En ik denk dat wij, als we daar vanaf jongs af aan veel meer aandacht aan geven, hoe ga je daarmee mee om? Dat je ook, ja, zeg maar, de kinderen van nu veel meer geluk in de toekomst kan gunnen.
Ja, ja, en ik kan me ook voorstellen dat je ze meer weerbaarheid of zo bijbrengt. Ja. Hè? Gewoon dat je ze eigenlijk al voorbereidt op datgene wat ze hoe dan ook gaan meemaken.
Ja, hoe ga jij om met dat soort situaties? Ja. En het is heel normaal dat je teleurstellingen hebt. Het is de vraag, hoe ga je ermee om? Ik zeg, daar weet jij alles van. Ondernemerschap is volhardendheid, is kop ervoor, hè, op z'n Twents kop ervoor. En weer doorgaan, want die teleurstellingen die komen gewoon. Dat je denkt dat heel veel mensen denken, oh nee, weet je, hartstikke, dat is leuk, weet je wel. Dan moet je vooral doen. Dat is een gemak. En je verdient er mooi veel geld mee. Nou ja, zet het uit je hoofd. Alsjeblieft. Het is gewoon de tegenslag op tegenslag. Maar het is de kunst om met die tegenslag om te gaan en daar het positieve uit te halen. Het zijn twee stapjes vooruit, één stap terug.
En je hebt natuurlijk nu net ook als ondernemer, als horeca-ondernemer, een aantal onwijs ingewikkelde maanden meegemaakt. Ja. Dus alle ruimte om het credo wat je nu zeg maar uitspreekt ook echt heel hard toe te passen. Vertel even, hoe zijn die maanden verlopen?
Nou ja, wij moesten op de een of andere dag moet je dicht. Al na de eerste bekendmaking of eigenlijk het verhaal van Rutte op 12 maart. Die dagen daarna vlogen er bijna 3000 reserveringen bij ons uit. Dus dan weet je al wat eraan zit te komen. En dan vervolgens die zondag daarop kwam het definitieve besluit eigenlijk dat de horeca dicht moest. Dus daar waren we mentaal wel wat op voorbereid. En daar zit je dan.
Ja
dat was wel een momentje natuurlijk. Maar ik heb geen enkel moment van paniek of wat daar ook in gehad. Meer berusting. Laten we eens kijken wat er gebeurt. Het is ook logisch. Ik vond ook in eerste instantie dat Rutte en Kossotter daar heel goed hebben geacteerd. Maar je gaat wel nadenken van, we gaan weer open. Hoe dan ook, er komt een moment. We weten niet wanneer, maar je gaat open. Dus dit is ook een moment van evalueren. Wat doen wij goed, wat doen wij niet goed? Hoe gaat het in onze samenwerking? Oké, we zijn nu dicht, maar wat kunnen we wel ondernemen?
Maar hoe zag dat eruit? Had je echt nog sessies met elkaar?
Ja, we hebben dit gesprek voerden? Dat waren ook voor ons waarin wij gewend zijn om dagelijks met elkaar hier een bak koffie in de foodhall te doen. Waren dat dus ook weer echt met afgrijzingen uit mijn voorgaande leven. Teammeetings.
Kan je het zeggen?
Dus daar moest ik wel even doorheen, hoor. Dat vond ik echt verschrikkelijk. Maar dat waren wel sessies waarin we het hadden over van, wat kunnen we nu ondernemen? Dus op een gegeven moment, iedereen moest wel van de schrik bekomen, maar toen zijn we wel aan takeaway begonnen. Een aantal nieuwe concepten ontwikkeld. Ik ben met name, dus aan de eetkant, dat moeten vooral de keukens doen. Ik heb het met name gefaciliteerd in de marketing en noem maar op. Maar ik ben aan de gang gegaan van, wat zijn dan de mogelijkheden? Want we gaan open, die restricties gaan ook blijven. Dat betekent, we hebben heel veel ruimte hier. Dat is een asset. Dus wij hebben onze terras, waar we al een hele grote een ruime vergunning op hadden, die hebben we ruim verdubbeld in eerste instantie in de aanloop. We mogen weer een keer open. We zijn met QR-bestellen begonnen, want die willen het toch veilig hebben. Dus mensen kunnen gewoon bij ons aan tafel hun drinken bestellen, direct afrekenen, waardoor je de traffic ongeveer halveert. En we zijn in gesprek gegaan met verschillende partijen. Over evenementen. Want we hebben dus heel veel ruimte. Die beperkingen zijn er straks allemaal. Dus, maar bij ons kan het gewoon.
Ja. Als je nou kijkt naar gesprekken die mensen met elkaar voeren. Wat voor gesprekken vind jij dat meer tussen mensen gevoerd moeten worden om meer aandacht te geven aan eigenheid en je eigen kern?
Ik stel hier altijd de vraag. In mijn gesprekken met mijn personeel en met de keukens, ben je nog gelukkig? En volgens mij is dat de centrale vraag. Ben je nog gelukkig?
Ja. En Als je nu zelf die vraag beantwoordt, op dit moment.
Ja, ik ben
Ik zie ook, ja, het is zo leuk. Gewoon enorm stralend.
Het is een enorme achtbaan geweest. Enorme achtbaan. Maar ik zou het voor geen goud willen inwisselen voor mijn voor iets anders. Mm. En ik kijk met heel veel liefde terug in wat ik allemaal heb gedaan. Ik heb het enorm getroffen gehad met werkgevers hiervoor en opdrachtgevers. En ik heb tot de meest gave plekken rondgelopen. En ik heb het allemaal nodig gehad om te komen waar ik nu ben. Maar ik ben zo enorm gelukkig met wat ik doe.
Heel goed, heel fijn om te horen. Hey, en Erik, als je nou vandaag de gelegenheid zou krijgen om de 18-jarige Erik tegen te komen, wat zou je tegen hem zeggen?
Vind ik een hele mooie vraag, want dat houdt mij soms ook wel eens bezig. En ik denk dat het met name zou zijn van vertrouw op wie je bent. En durf daar ook naar te leven. Blijf trouw aan jezelf. En zo'n 18-jarige Erik, die steekt middelvinger op en die doet uiteindelijk toch weer andere dingen.
Die gaat nog een biertje drinken.
Waarschijnlijk en andere dingen. Maar ik denk dat wel, weet je, waar ik nu sta en wat het me nu heeft gebracht. Waar ik sta in mijn leven. Want we hebben het heel erg over de foodhal. Maar ook in mijn gezin en met de vrienden die ik heb. Ja, wees trouw aan jezelf.
Ja, we hebben het vandaag over mens zijn. Jezelf zijn, bij je eigen kern komen. Zijn er specifieke rolmodellen in jouw leven waarvan je zegt van ja, daar heb ik dat ook echt van geleerd? Of die zijn voor mij ook heel belangrijk?
Er zijn altijd mensen in je leven geweest die natuurlijk heel veel invloed op je hebben. Hè? Het zou mijn opa kunnen zijn, mijn ouders. Ik heb daar niet één specifiek echt rolmodel bij die mij daar. Het is denk ik een optelsom van ervaringen die maken uiteindelijk wie ik ben. Waar ik wel naar probeer te leven. Waar ik echt naar opkijk. Hè. Volgens mij weet je het wel, ik ben een heel fanatieke bokser. En voor mij is een Mohammed Ali, Cassius Clay, is echt echt wel iemand waar ik naar opkijk als bokser. Het is een bokser die gewoon ontzettend slim de ring in ging. Dus altijd een stap voor. Dat haal ik daar heel erg uit. Maar ook iemand die buiten de ring gewoon ook wel heel veel heeft betekend voor andere mensen in sociaal zin. En nog belangrijker, het is iemand die in de prime van zijn carrière heeft gekozen om niet naar Vietnam te gaan. Omdat hij absoluut niet geloofde in die oorlog. Hij stond dus in de prime van zijn carrière, kon miljoenen verdienen met partijen. Met het risico dat hij dus geschorst zou worden. En dat is dus uiteindelijk ook gebeurd. Daardoor heeft hij niet het maximale uit zijn carrière kunnen halen. Hij heeft natuurlijk in andere landen allemaal bokswedstrijden moeten doen. Maar toch heeft hij gestaan voor iets waar hij echt in geloofde. En dat haal ik daar misschien wel met name uit.
Ja, dus die volhardendheid waar je zelf ook een paar keer over hebt gesproken, herken je ook echt heel erg terug in hem.
Ja.
Ja, inspirerend voorbeeld. Ik kan me ook voorstellen dat als je om je heen kijkt, ik weet niet hoe dat voor jou is, maar er zijn ontzettend veel zelfhulpgoeroes, podcasts, video's die je vertellen hoe je je leven moet leiden. Nou, heb jij in dit gesprek al meerdere keren ook verteld hoe belangrijk het je ook vindt om daar in je eigen weg te gaan. Hè? Tegelijkertijd zie je ook dat heel veel jongeren natuurlijk ook heel erg daarnaar kijken en dat ook volgen. Stel nou dat jij straks je leerlingen hier hebt. Die zitten ook in die categorie. En je zou ze denk ik één levensles mogen meegeven. Wat zou je ze vertellen?
Ik zou ze vertellen, ook weer wees trouw aan jezelf. Probeer te ontdekken waar je echt heel goed in bent. En ga daar ook voor staan. En tegelijkertijd accepteer waar je niet goed in bent. Dat vind ik ook altijd in dat soort ontwikkelprogramma's of trainingen of zo. Weet je wel, dan gaan we. Want ja, iets kun je niet, dus dat gaan we je dan leren. Ja, ik geloof daar niet in. Ik vind dat er echt grote kolder. De vraag moet zijn: waar ligt je talent en wat gaan we eraan doen om dat verder uit te nutten? En dat zou ik dan ook mijn studenten mee willen geven.
Mooi, heel mooi. Hey, Erik. Dank je wel. En wat ik echt heel gaaf vind is hoe je echt een keuze hebt gemaakt om voor jezelf te gaan staan en te ontdekken van, hey, wat is nou echt datgene wat ik graag wil, wat ik heel goed kan. En dat is de Twentse Food Hall geworden. Waarmee je Twente weer even opnieuw in de schijnwerpers zet. En ook laat zien dat je ook hier fantastisch kan eten. En voor degene die denken, ik wil daar meer over weten. Ja, kom dan vooral proeven, zou ik zeggen. Dankjewel.
Dankjewel.
Super dat je luisterde naar Potentieel Goud. Wil je mij helpen om met Potentieel Goud nog meer mensen te bereiken? Dat kan je doen door de podcast te delen met je vrienden, collega's, je buren. Of laat even een recensie achter. Dankjewel.